Gemeente, eerst enkele mededelingen namens uw kerkenraad. De collectes in deze dienst worden gehouden voor de kerk, voor de kerkelijke kassen, met name de zending. En bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor het bouwfonds. De extra diaconale collecte van afgelopen zondag, bestemd voor hulpverlening via ZOA in Ethiopië, heeft opgebracht €2.771,70. Heel hartelijk bedankt namens de diaconie. En dan de schriftlezingen, die zijn genomen uit twee gedeelten uit de schrift, namelijk Exodus 34 en 2 Korinthe 3. Exodus 34 en 2 Korinthe 3. Tot zover de mededelingen. Ook vanmorgen geloven en belijden we dat onze enige hulp en verwachting staat in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente en alle die met ons samengekomen zijn, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus onze Heere en door de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, uit Psalm 93, vers 1. Psalm 93, vers 1. De psalmen die zijn gekozen op het thema van Gods heerlijkheid. Daar zal het ook verder over gaan in de preek. En zo gaat het ook in deze psalm. De Heere regeert de hoogste majesteit, bekleed met sterkt om God met heerlijkheid. Dat is zijn geweldige uitstraling, zijn glans, zijn majesteit. We zingen Psalm 93, vers 1. Gemeente, laten we luisteren naar de woorden van Gods wet, die als een spiegel zijn waarin we onszelf leren kennen als schuldige mensen, maar ook die functioneert als een tuchtmeester, zodat we tot Christus uitgedreven worden om vergeving en verzoening. En die wet die ook een richtsnoer wil zijn voor het nieuwe leven van dankbaarheid en heiliging, het leven tot Gods eer. En laten we daarna zingen, Psalm 138, vers 3... Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van Seren wegen, want groot is Seren heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. Psalm 138, vers 3 zingen we na de 10 woorden. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Laten we, voordat we de schriften openen, eerst bidden of de Heer met zijn geest ons hart wil openen voor zijn woord. Laten we bidden. God van Abraham, Isaac en Jacob, God en Vader in en om Christus. Wij komen tot u op deze zondagmorgen en zo wordt de traditie voortgezet die al begon ver diep in het Oude Testament, dat uw naam aangeroepen werd. En u zelf zorgt dat die traditie voortgezet wordt. Dat het overgedragen wordt van het ene naar het andere geslacht. En dat wat er ook gebeurt in deze wereld, welke oorlogen er ook zijn en geruchten van oorlogen, welke woelingen en revoluties ook, dat dat doorgaat. Dat uw naam wordt aangeroepen. En zo voegen we ons, Heren, in die onoverzienbare generaties, geslachten, die dat al eerder deden. We prijzen uw naam. En we komen voor uw aangezicht. En heren, als we uw wet verstaan hebben, dan valt dat niet mee, omdat we bij het licht van uw wet en bij het licht van uw geest erachter komen wie wij zijn. Als wij kijken in de spiegel van de wet. Heren, ga niet in het gericht met ons. Reken ons niet toe wat wij misdeden in ons denken, doen en spreken. Zie ons niet aan in wat wij tekort kwamen, in geloof, hoop en liefde. Maar zie ons aan in Christus. Geef dat we mogen wegschuilen achter Hem, de grote middelaar van het nieuwe verbond, de Heer Jezus. En heren, we hebben nodig om dat weer aangezegd te krijgen. Om die dingen van genade en zonde, die dingen van geloof, hoop en liefde, de dingen van verbreking en heiliging, om die ons weer toe te eigenen. Want anders zal uw woord afgekneld raken in het geraas van elke dag. O God, we zijn hier gekomen, maar we hebben meegebracht wat ons bezighield. Aan goede en blijde dingen, maar ook aan verdrietige en trieste. Geef dat er ruimte komt in ons hart, Heren. Opening om uw woorden te horen en te verwerken. U weet wat er allemaal bij in de weg kan staan. Wat er een puinhopen kunnen liggen op die weg van oor naar hart. Wilt u dat wegruimen? En geef dat we er helemaal bij mogen zijn in deze dienst. In het bidden en zingen. In het geven van onze gaven. In het meepreken. In het meedoen tot uw eer. Heren, u weet hoe we tegenover u staan. Of we honger en dorst hebben in uw levende woord. Of we hunkeren naar de ontmoeting met u. Of dat het ons allemaal zo bitter, bitter weinig zegt. En we onze tijd, erg om te zeggen, maar wat uitzitten. O God, grijp ons dan. En wilt u dan zo bij ons aan boord komen, dat we de leiding van ons levensschip uit handen geven. Wilt u ons nabij zijn, o Heilige Geest. En wilt u onze ogen, oren en harten openen, zodat we gespitst luisteren op wat de Geest, wat u te zeggen hebt tot ons en onze kinderen. Hoor ons, niet om ons, maar om Jezus wil. Amen. Laten we de schriften dan gaan openen, gemeenten. We doen dat zoals gezegd bij twee gedeeltes, Exodus 34 en 2 Korinthe 3. Van Exodus 34 lezen we vers 1 tot en met 9 en 29 tot het einde. En vervolgens uit 2 Korinthe 3 beginnen we te lezen bij vers 13. En we lezen door tot het eind van dat hoofdstuk. Dus eerst Exodus 34, de eerste 9 versen. En dan vanaf vers 29 verder. En we lezen Gods heilig woord als volgt. Toen zei de Heere tegen Mozes: hou twee stenen tafelen voor u uit, zoals de eerste. Dan zal ik op die tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafelen stonden, die u in stukken gebroken hebt. Wees tegen de morgen gereed. Vervolgens moet u in de morgen de berg Sinaï opklimmen en daar op de top van de berg voor mij gaan staan. Maar niemand mag met u mee naar boven klimmen. En ook mag op heel de berg niemand gezien worden. Het kleinvee en de runderen mogen zelfs niet tegenover de berg grazen. Toen hiel Mozes twee stenen tafelen uit zoals de eerste. En Mozes stond vroeg in de morgen op, klom de berg Sinaï op, zoals de Heer hem geboden had. En hij nam de twee stenen tafelen in zijn hand. Toen daalde de Heere neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heere uit. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt, en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer en zei: Heere, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonden en neem ons aan als uw erfelijk bezit. En dan lezen we verder bij vers 29. En het gebeurde toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde, de twee tafelen van de getuigenis waren in Mozes hand toen hij van de berg afdaalde, dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde, omdat de Heere met hem gesproken had. Aaron en al de Israëlieten keken Mozes aan en zie, de huid van zijn gezicht glansde. Daarom waren zij bevreesd om dichter bij hem te komen. Mozes riep hen echter bij zich. Aaron en al de leiders van de gemeenschap keerden naar hem terug en Mozes sprak tot hen. Daarna kwamen al de Israëlieten naar voren en hij gebood hun alles wat de Heere met hen besproken had op de berg Sinaï. Nadat Mozes geëindigd had met hen te spreken, legde hij een doek over zijn gezicht. Maar telkens wanneer Mozes voor het aangezicht van de Heere kwam om met hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten ging. En wanneer hij naar buiten gegaan was, sprak hij tot de Israëlieten wat hem geboden was. En als de Israëlieten aan het gezicht van Mozes zagen dat de huid van het gezicht van Mozes glansde, dan deed Mozes de doek weer over zijn gezicht, totdat hij naar binnen ging om met hem te spreken. En dan zoeken we in het Nieuwe Testament naar 2 Korinthe 3, vers 12 tot het einde. En dan schrijft de apostel Paulus het volgende en dan neemt hij die geschiedenis die we zo even lazen op en zegt daar dan het volgende over. Omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk. En doen wij niet zoals Mozes, die een bedekking op zijn gezicht legde, opdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel van wat teniet gedaan wordt. Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt teniet gedaan in Christus. Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. De Heere nu is de geest. En waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Tot zover de lezingen uit de schrift. Laten wij nu samen gaan zingen uit Psalm 68, vers 8, 16 en 17. Ook versen die gaan over de heerlijkheid van de Heere. Psalm 68, vers 8, dat Bazans hemelhoge berg met al zijn heuvelen, Sion, terg en wanen te overtreffen. En dan staat er dat op de Sinaï, dat God die berg begeerd heeft om daar zijn heerlijkheid te tonen. En dan vers 16, gij koninkrijken, zingt Gods lof. En het slotvers, hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom. Psalm 68, vers 8, 16 en 17 zingen we ter inleiding op de verkondiging. Gemeente, met de hulp van de Heer hoop ik u vanmorgen zijn woord te mogen bedienen. En de tekst ervoor is Exodus 34 vers 35. Exodus 34 vers 35. Waar we het volgende lezen. De tekst voor vanmorgen. En als de Israëlieten aan het gezicht van Mozes zagen dat de huid van het gezicht van Mozes glansde, dan deed Mozes de doek weer over zijn gezicht, totdat hij naar binnen ging om met hem te spreken. Tot zover. Laten we straks na de verkondiging zingen Psalm 90 vers 9. Laat uw gena ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken, uw heerlijkheid niet van hun kinderen wijken. Psalm 90, het slotvers, het negende vers, zingen we na de verkondiging. Gemeente, oudere, jongelui, jongens en meisjes, je kunt je afvragen of dit nou een tekst is om over te preken in deze tijd. Ik heb daar zelf behoorlijk over na zitten denken de afgelopen week, want ja, er is zoveel gebeurd in de wereld. We hebben die eurocrisis die op handen is, die zich voortsleept. Politici vergaderen er vandaag weer over om verder te zoeken naar manier om banken en landen te behoeden voor faillissement. Er is nog veel meer gebeurd. In de afgelopen week is Gaddafi, die ex-dictator van Libië, opgespoord en gedood, misschien moet je zeggen gruwelijk vermoord, dat is nog onzeker. Wat de gebeurtenissen allemaal in deze grote wereld. Je kunt er via de media de hele dag mee bezig blijven. Anderen zeggen van nou, die grote wereldgebeurtenissen, die zeggen mij weinig. Ik, zegt de jongere of een jong of meisje van, ik heb wel wat anders aan mijn hoofd. Ik heb de herfstvakantie aan mijn hoofd. Die heb ik net gehad, daar zit mijn hoofd nog vol mee. Ik moet morgen, als de Heer het geeft, weer naar school. Daar ben ik mee bezig. Of anderen zeggen, ik heb juist vakantie, ik heb allerlei plannen. En dan vanmorgen zo'n tekst van Mozes, wiens gezicht glansde. En die glans die hij bedekt met een doek. Het is inderdaad de opgave, denk ik, voor ons gemeente om alle drukte en beslommeringen proberen achter ons te laten en in gedachten samen met Mozes de stilte van de berg Sinaï op te gaan. En al dat rumoer, al die dingen die ons kunnen vullen in ons hoofd en hart, onderaan de Sinaï achter te laten. Want daar op de Sinaï gebeurt iets dat de eeuwen door zijn uitwerking heeft gehad. Dat niet vergaan is als het nieuws van de dag. Dat is bij ons wel zo. Wat nu nieuws is, dat is het volgende week weer vergeten. Maar daar gebeurt iets op de Sinaï dat boven alle rumoer van de wereld verheven is. Daar toont God zijn heerlijkheid aan Mozes. En Mozes neemt die heerlijkheid, het gewone leven weer in als hij de berg afkomt en daarom glanst zijn gezicht. Nou, daar willen we meer van proberen op te vangen. En ik hoop dat u het mee kunt maken en meedoet en dat jij ook meepreekt, om zo te zeggen. En als thema kies ik dan Gods heerlijkheid weer kaatst op Mozes' gezicht. Gods heerlijkheid weer kaatst op Mozes' gezicht. Drie hoofdgedachten, wat Mozes zag, wat Israël zag en wat christenen zien. Gods heerlijkheid weerkaatst op Mozes' gezicht. Wat Mozes zag, wat Israël zag en wat christenen zien. Jongens en meisjes in de kerk, het moet heel stil geweest zijn die morgen. Heel vroeg in de morgen was het toen Mozes aan zijn klim begon de berg Sinaï op. Een berg in de woestijn gelegen, was helemaal stil. Er mocht zelfs geen vee grazen onderaan de berg. Geen mensen mochten er zijn op de berg. Mozes moest alleen de berg opklimmen. Waarom? Nou, hij moet Gods wet gaan horen, ontvangen op twee stenen tafelen. Dat zijn geen tafels, jongens en meisjes, zoals bij jullie thuis in de woonkamer, maar dat zijn van die stenen platen. Daar zou God zijn wet, zijn 10 geboden met name, op ingraveren. De berg opgaan om de wet te ontvangen. Wat is dat? Wat is daar aan de hand? Nou, die wet ontvangen, dat heeft weinig te maken met de wetgeving zoals wij die kennen. Van de Eerste en Tweede Kamer. Nee, bij Gods wetten en heel bijzonder bij de 10 geboden gaat het om een huwelijk. Een huwelijksverbond van God met zijn volk. En die 10 geboden, die 2 stenen platen, die vormen daarvan de huwelijksakte. Dat is er aan de orde. En hoor maar hoe die 10 geboden beginnen, we hebben dat gelezen vanmorgen. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. Ik ben de Heer, uw God, ik verbind mij aan u. Hoort u wel, dat is de trouwakte, zoals je die uitgereikt krijgt bij een huwelijk, bij de burgerlijke stand van de ambtenaar. De taal van het verbond, het huwelijk tussen God en Israël. Zo had het heel vroeger ook al geklonken tegen Abraham. Ik zal u tot een God zijn en uw zaad na u. Dat gebeurt er op de Sinaï. En Mozes, het was niet de eerste keer dat hij nu de berg op ging in die vroege morgen in de stilte. Nee, hij was al eerder de berg op geweest. En toen had hij ook al 2 stenen tafelen, 2 stenen platen gekregen van de Heere. Maar jongens en meisjes, wat was daarmee gebeurd? Met die 2 stenen platen, wat had Mozes daarmee gedaan? Weet je het nog? Toen Mozes naar beneden kwam, zag hij het volk dansen om het gouden kalf. De Israëlieten waren God alweer vergeten. Dat gouden kalf, dat heeft ons verlost uit Egypte. Laten we dat eren. Dat is onze God, hadden ze gezegd. En nu kwam Mozes net van de berg af met de trouwakte, de 10 geboden in zijn hand. En dan ziet hij hoe het volk, hoe de bruid van God al geestelijk overspel pleegt. En woedend had Mozes die stenen tafelen op de grond gesmeten en ze kapot gemaakt. Het was over en uit voor hem. Maar nu, op deze morgen, gaat hij opnieuw de berg op. Deze keer moet hij 2 stenen tabletten, platen uithakken en meebrengen. En opnieuw zo'n Godse graveren met zijn wet. Er komt een nieuwe trouwakte. Wat is dat om stil van te worden, vindt u niet? Wij zeggen altijd in een verkering, in een relatie, in een huwelijk, ja, de liefde kan niet van 1 kant komen. Het houdt een keer op. Maar bij God komt de liefde telkens van 1 kant. God is zo trouw en geduldig voor dat hardnekkige volk. En zo openbaart God zich ook, hè? Bovenop de Sinaï, zo hebben we dat gelezen. Dat de Heere neerdaalde in een wolk. Wat moet dat ontzagwekkend zijn geweest. In stilte van de Sinaï, midden in de woestijn. Dat een wolk neerdaalt. En dat de Heere zich bekend maakt aan Mozes. Hij ging bij Mozes staan, hebben we gelezen. En de Heere roept zijn eigen naam uit. Waarom roept hij zijn naam uit? Nou, zo maakt de Heere zich bekend wie die is. Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Dat is de uitleg van zijn naam, Heere. Hier kijk je God in zijn hart. En in het vorige hoofdstuk kun je dan lezen hoe Mozes al eerder gevraagd had: Heere God, toon mij uw heerlijkheid. Nou, nu laat God daar iets van zien aan Mozes. Niet geheel, niet in volle kracht, maar gefilterd. De Heere laat alleen zijn achterzijde zien aan Mozes, zegt hij zelf. Waarom? Nou, omdat niemand God kan zien en dat overleven. Hey, jongens en meisjes in de kerk, als je op een zomerse dag naar de zon kijkt, dan is dat heel erg fel. En als je daarin zou blijven staren, dan kun je zelfs blind worden. De zon verblindt je. Dan loop je oogbeschadiging op. Je kunt de zon alleen maar zien, ja, gefilterd, afgezwakt. Door een zonnebril of een glaasje met roet, zoals ze dat vroeger deden. Nou, zo ziet Mozes de glans, de heerlijkheid van de Heere. Dat ziet Mozes op de berg, hè? Dat was het eerste van de preek, wat Mozes zag. Nou, hij ziet dan de heerlijkheid van God. Wat is dat dan? We hebben daar al over gezongen in de psalmen. Maar wat is dat? De heerlijkheid van God. Nou, de heerlijkheid van iemand, dat is dat wat iemand gewichtig maakt. Wat iemand belangrijk maakt. Je moet zelf dan altijd denken aan de Prinsjesdag. Mijn vader werkte in het gebouw van de Tweede Kamer. En als medewerker kon hij altijd plaatsen voor ons regelen vanuit het gebouw van de Tweede Kamer. En als kind mocht ik dan met mijn zusters mee en we konden dan prachtig op het Binnenhof kijken. En dan zag je hoe de gardetroepen opgesteld stonden. Het regiment, Limburgse jagers in het groen, andere korpsen in andere kleuren. En daar kwam de koningin aan, in de gouden koets, met die paarden ervoor en die lakeien ernaast. En de militaire kapel, die speelde liederen en marsen en het Wilhelmus als ze uitstapt. En dan ging alle aandacht naar de koningin. Je kon zien, daar komt het staatshoofd. Daar komt koningin Beatrix. In haar hele verschijning, die hele entourage, al die uniformen, die muziek, die pracht en die praal. Dat is de heerlijkheid van de koningin. Dat is haar uitstraling, haar glans, haar heerlijkheid, haar majesteit. En God heeft ook heerlijkheid. Heerlijkheid. Dat is zijn uitstraling, zijn glans, zijn majesteit. En als God verschijnt, als God iets laat zien, dan gaan mensen subiet door de knieën. He, dat lees je in het Oude Testament. Wee mij, ik verga, want ik heb God gezien. He, als God zich bekend maakt, dan ga je, nou, dan gaat die grote mond van ons dicht. En dan ga je door de knieën en dan weet je hoe klein je bent tegenover God de Heilige. Nou, Mozes, die ziet Gods vriendelijk aangezicht, hè, zoals we in die psalm zingen. Gods vriendelijk aangezicht, Gods uitstraling. En hij wordt niet verteerd daardoor, maar hij wordt bekendgemaakt met God op een hele gefilterde manier. En dat maakt, dat maakt zoveel los bij Mozes en dat doet zoveel bij hem, dat zijn gezicht ervan gaat glanzen. De huid van zijn gezicht gaat glanzen. En dat is iets waar veel mensen naar gezocht hebben. Hè? Naar die hele intieme ontmoeting met God. God zien. God ervaren. Mensen hebben het gezocht als monnik in het klooster, als kluizenaar in de eenzaamheid. Maar Mozes heeft het niet gezocht, het is hem ten deel gevallen. En hij moet zich voorstellen, als Mozes zo in aanraking komt met Gods heerlijkheid, wat moet dat iets geweldigs geweest zijn voor Mozes. He, want wat had hij een zware taak. He, beneden onderaan de berg is het volk waar hij de zorg voor heeft. Wat was het, een eigenwijs volk, hardnekkig, telkens geneigd om af te glijden naar ongeloof en afgoderij. Beneden onderaan de berg wachten de gevaren van de woestijn, de strijd die komen gaat straks als ze Kanaan binnen zouden gaan. Wat moet er allemaal nog gebeuren? Wat kun je je zorgen maken, ook als ambtsdrager of als verantwoordelijke vader, moeder in een gezin? En als dan de Heere zich bekend maakt en als de nabijheid van de Heere je omstraalt en als God het nou uitroept zoals we gelezen hebben: ik ben God, Heere, Heere, barmhartig, genadig, trouw, rijk aan goede tierenheid, geduldig. He, wat heeft een mens dat nodig om al die zorgen van onderaan de berg Sinaï, om daar niet door overspoeld te worden, maar om die straks aan te kunnen met deze God, de barmhartige, de genadige, de Heere, dat wil zeggen, Hij die erbij zal zijn. En wat hebben wij dat ook nodig, of niet? Heb jij dat niet nodig, en u? Kun je het allemaal zelf aan? Ja, dat probeerde Israël ook geregeld. Werkte niet, hè? Wat hebben wij het nodig om van deze God te leven? En ik weet niet hoe u dat ervaren hebt, maar toen ik het weer las, ook bij de voorbereiding voor deze preek, ik kwam er weer van onder de indruk, hè, dat de Heere zelf zich nou zo bekend maakte als barmhartig en genadig. Hè, wij kunnen daar zo aan twijfelen, vooral als je wat kennis krijgt van je eigen tekorten, van je eigen hardnekkigheid. Want Israël was hardnekkig, maar wij kunnen er ook wat van, of vindt u van niet? En dan kun je gaan twijfelen aan het feit of God wel genadig is en barmhartig, en of die je wel wil aanzien en aannemen. Maar nu zegt de Heer in het zelf, hè, barmhartig en genadig. En hij laat zijn heerlijkheid zien aan Mozes. Wat heeft een mens dat nodig op weg naar het nieuwe Jeruzalem, met een woestijn die voor je ligt en belemmeringen en aanvechtingen vooruit? Maar deze God zal meegaan. Wat is dat belangrijk om daarbij te leven. Hè? Om daarbij te leven. Nou, zo ziet Mozes iets van de heerlijkheid van de Heer. En dan komt hij naar beneden. En jongens en meisjes, dan daalt hij na een hele poos, 40 dagen. Dan daalt hij de berg af en dan komt hij weer beneden bij het volk. Maar kijk eens hoe de mensen op hem reageren, jongens en meisjes. Kijk eens naar broer Aaron. Aaron loopt niet op Mozes af. Nee, hij trekt zich terug. Hij houdt zich op een afstand. En Jozua en alle andere mensen, ze zijn bang van Mozes. Wat is er dan aan de hand? Nou staat er: de huid van Mozes' gezicht die straalt. Hij is zo dicht bij de Heere geweest. En dat straalt van hem af. En zijn huid glanst intens. Het is een weerkaatsing van de heerlijkheid, van het licht, van de majesteit van de Heere. Mozes was het zich niet bewust. Het is niet een soort prestatie van hem waar hij trots op is. Nee, die glans, die moet dienstbaar zijn aan zijn werk. Hij moet de woorden van God doorgeven. En aan die glans zien de mensen: kijk, Mozes heeft voor ons geluisterd bij de Heere. Hij is in contact geweest met de Heere. En nu gaat Mozes de woorden van God doorgeven. En dat is betrouwbaar, want Mozes heeft het zelf van de Heere gehoord. Kijk maar hoe die glanst. En gemeente, wat zit er nou achter? Nou, daar zit dit achter, hè, dat de omgang, het contact of de gemeenschap, hè, zoals we dat noemen, de gemeenschap met God, ja, dat verandert mensen. En Mozes' gezicht begon te glanzen, te stralen. Maar zo is het nog steeds. Hè? Wie met de Heer omgaat, in gebed, in de dagelijkse gang van het leven, in de omgang met de schrift en in de loop van de kerkgang. Hè? Als je echt met de Heer omgaat, dan snap je dat wel een beetje. Die glans. Dan proef je, dan vermoed je, dan weet je door het geloof van die heerlijkheid van de Heer. Hè, dan weet je iets van de verrukking van de ontmoeting met de Heer. Dat de Heer er dichtbij is. En dan weet je van ook van die tijden van zekerheid, hè, waar het door je heen gaat en door je heen slaat. Deze God is onze God. Dan proef je de nabijheid van de Heer. Dan maak je dat mee, dan ervaar je dat. Dan zing je dat mee in die oude psalm. Gods lieflijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht de Heer ontmoeten. Dat kan, hè? Door zijn woord, door zijn geest, aan het avondmaal, onder de verkondiging, dat je het weer weet en weer meemaakt. De Heere is daar, hij toont zijn heerlijkheid. De omgang met de Heere, jongelui, dat is niet iets abstracts, iets van moeilijke boeken. Nee, dat is iets van het leven, van de omgang met de Heere. Ken jij dat eigenlijk wel? En ken ik dat wel? En u? De Heere vrezen, dat is niet iets, ja, dat alleen iets van het verstand is, maar daar gaat ons hart in meedoen. Hè? Dat is het proeven en het smaken dat de Heere goed is. En dat wil de Heere zo graag. Hè? De Heere is aangelegd, de Heere is gericht om het contact weer met ons te herstellen. Met mensen zoals wij, die van onszelf in de duisternis zitten, die wil die, nou, laat ik het zomaar zeggen, nodig de Sinaï op. En weet u wat nou het mooie is? Tenminste, dat vond ik heel mooi in deze tekst. Dat Mozes niet alleen de Heere nou ontmoet op de Sinaï en dan is het weg, over, uit. Nee, als Mozes van de Sinaï afkomt, dan draagt hij iets van die ontmoeting met God mee het leven in. In het legerkamp. In de omgang met de mensen straalt het nog steeds van hem af. Zijn gezicht glanst intens. Die ontmoeting met God, dat stempelt hem in het gewone leven aan de voet van de berg. Als hij weer bij dat eigen wijze, eigenzinnige volk is. En weet u, gemeente, als er iets belangrijk is in onze tijd, hè, dan is het dat de ontmoeting met de Heer, de gemeenschap met God, dat dat ons hele leven doortrekt. He, er is zo'n scheiding soms gekomen, he, tussen het leven van zondag en dan het leven van maandag. Maar het leven is één. En zoals Mozes de glans het leven indraagt, zo zal het erom gaan dat wij de smaak en het licht van de ontmoeting met de Heere, dat we dat meedragen in het gewone leven. Als je op een verjaardag zit. Dat je ook op een verjaardag het kan hebben over hoe goed de Heer is. Dat niet iets is van de zondag en van de kerk. Maar dat het gewone leven, dat zo'n verjaardag ook doortrekt en stempelt. Dat je zegt, jongens, kom, laten we gaan zingen. Want de Heer is goed. Op een verjaardag. In het gewone leven. Is dat bij ons ook zo aan de orde? Dat het contact met de Heer ons leven stempelt. Wat is dat belangrijk voor onze jongelui, hè? Dat ze daar iets van proeven bij de ouderen, bij ons ouderen. Bij de ouders. Bij de opa's en de oma's. Kijk. Nou is het zo dat als je daar natuurlijk niet op aangelegd bent, als je het echte geloof niet kent, ja, dan zie je eigenlijk niks van die glans. En het is eigenlijk onthutsend dat zelfs Aaron en de andere Israëlieten die toch ook de Heere kenden en vreesden, hè, dat die zelfs ook die glans van Mozes gezicht niet kunnen verdragen. Ze zijn er bang voor. Broer Aaron blijft bij Mozes uit de buurt. Hij is ook bang voor die geweldige glans. Die heerlijkheid van de Heere, dat jaagt angst aan bij de Israëlieten. Ja, want dat hoort ook bij een andere werkelijkheid. Dat hoort bij de eeuwigheid, niet bij de tijd. Dat hoort bij de heiligheid, niet bij de zonde. Dat hoort niet bij de mens, maar dat hoort bij God. God is heilig. He, dus als je de Heere nou ook niet kent, he, dan moet die heerlijkheid van God ook wel iets heel verontrustends zijn. Als Aaron, de hoge priester, al zo vreesde voor broer Mozes en de glans van zijn gezicht, hoe moet het dan wel niet zijn als je een totale vreemde bent van God? Als je zegt van ja, die God van Abraham, Isaac en Jacob, ja, die zegt mij niks, daar heb ik niks mee. Wat moet het dan wel niet zijn om die God eenmaal te ontmoeten? Want zo is het toch, zo zegt de apostel Paulus dat toch. Het is de mens gezet om te sterven en daarna het oordeel. En dat je dan zomaar als vreemde voor God in die heerlijkheid wordt geplaatst, in die glans wordt. Hoe kun je dan bestaan? De heerlijkheid van de Heere, dat is diep verontrustend om van bang te zijn voor wie hem niet wil kennen, wie hem niet wil vrezen. Houden we daar ook rekening mee? Niemand van ons, wie we ook zijn, kan de Heere en zijn heerlijkheid ontlopen. We zullen allemaal voor hem verschijnen in de glans van zijn heerlijkheid. En zijn we daarvoor bereid? Mozes besluit om een doek over zijn gezicht te leggen. Wanneer hij met God spreekt, dan doet hij de doek weg. Maar te midden van het volk houdt hij de doek over zijn gezicht. De anderen kunnen het niet verdragen. Dat is ook het eenzame, hè, van Mozes' positie. Het eenzame, hij is de middelaar. Zo heet dat, hè, jongens en meisjes, de middelaar. Omdat hij tussen God en het volk instaat, in het midden. En alleen hij spreekt direct met de Heere God, van aangezicht tot aangezicht. En de andere mensen die durven dat niet. En dat Mozes middelaar is, geeft aan hoe complex, hè, de verhouding is tussen God en Israël, tussen God en ons ook. He, dat Israël vreest voor die heerlijkheid, voor die glans. Hoe komt dat? Dat komt omdat, ja, wij mensen niet zomaar met God kunnen omgaan. Daar is een middelaar nodig. Daar is het offer voor nodig. Daarom stelt God bij de Sinaï de offerdienst in. Mag ik het zo zeggen? Er treedt kortsluiting op. Als God en mens zomaar met elkaar in aanraking komen. Gods heiligheid en onze onheiligheid. Dan word je verteerd. Geen mens kan God zien en leven. In het paradijs was het anders. Daar wandelde God met zijn mens, met Adam en Eva door het paradijs. En dan hoorden ze de stem van de Heere in het briesje dat door de bomen buitelde. Maar nu, wie kan God zien en leven? Israël schrikt terug voor Mozes. Mozes, doe die doek maar over je gezicht. Mozes, we kunnen het niet aan. Mozes, wij kunnen God niet zien en leven. Mozes, wees jij maar onze middelaar. Nou, dat merk je dus heel duidelijk hier. Dat er een middelaar nodig is. En voor ons is dat niet anders. God en mens, hij en wij kunnen niet zomaar, mag ik het heel huiselijk zeggen, met eerbied, wij kunnen niet zomaar door één deur met elkaar. Er is verzoening nodig. Er is een middelaar nodig. God is heilig. Dan zou je kunnen zeggen, en misschien zegt een jongere of een oudere dat wel vanmorgen goed, dat is een geweldige ervaring geweest voor Mozes, hè? Op die berg de heerlijkheid, de glans van God zien. Maar dat is al lang geleden. Is daar nou vandaag, in het nu, als we straks de kerk weer uitgaan, is er dan ook nog iets van over, van die heerlijkheid van God? En dan kom ik bij het derde van de preek. We hebben eerst gezien wat Mozes zag en toen wat Israël zag en nu wat christenen zien. En dan wil ik, en ik hoop dat u dat kan meemaken vanmorgen, en dan wil ik met u luisteren naar wat Paulus over deze geschiedenis zegt. Dat is het bijzondere van de Bijbel. De Bijbel is een geweldige eenheid. En de apostel Paulus, die grijpt terug op die oude geschiedenis van Mozes en zijn glanzende gezicht. En hij schrijft dan in 2 Korinthe 3, we lazen dat, over die geschiedenis. En wat Paulus daar doet, dat is telkens een vergelijking maken van de tijd van Mozes en de tijd van Christus. Het oude verbond heet dat en het nieuwe verbond. Het oude testament, het nieuwe testament. En dan zegt Paulus, mensen, moet je eens luisteren, in deze tijd, in de tijd van het nieuwe verbond, in de tijd na Christus, dan doen we het anders dan Mozes. Mozes legde een doek, een bedekking op zijn gezicht. En dan zegt Paulus, kijk, die doek van Mozes, dat is eigenlijk een beeld voor de blindheid van Israël voor de Heer Jezus. Ze hebben een blindheid van het hart. En daar worstelt Paulus geweldig mee, hè? Dat het grootste deel van Israël blind was voor Christus. En dan zegt Paulus, ze zijn zelfs ook blind voor Mozes. Want ze zien niet dat Mozes als middelaar heen wijst naar die middelaar van het nieuwe verbond, Christus. En schrijft Paulus verder, die bedekking, hè? Die bedekking waardoor je de middelaar van het nieuwe verbond, de nieuwe Mozes, niet ziet, die wordt nou weggedaan, hè? Als je juist wel zicht krijgt op Christus. Als je de Heer Jezus leert lief krijgen en gelovig voor hem buigt, dan is die bedekking weg, hè? Dan heb je geen bedekking meer over je hart en geen bedekking meer van je gezicht. En dan komt hij eigenlijk tot het slotvers, hè, in 2 Korinthe 3. En dan zegt hij iets heel bijzonders. En ik wil dat graag nog een keer lezen. Het is een lastige zin, maar de moeite waard. Dan zegt Paulus in 2 Korinthe 3 aan het slot, wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen. En laten we even tot zover lezen. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen. Dus het bijzondere van wat Paulus nou zegt, die zegt van, weet u, Israël die kon het niet verdragen, hè? Die glans, die weerschijn van Gods heerlijkheid. Israël kon het niet aan, zo dicht bij God te zijn via Mozes. Maar dan zegt Paulus, het heerlijke is voor een christen, hè, voor iemand die in de Heer Jezus gelooft, dat hij nou met onbedekt gezicht, er zit niks tussen, dat je dan de heerlijkheid van de Heer mag aanschouwen. Dat je zo dicht bij de Heer komt, zoals Mozes op de Sinaï was. En is dat niet iets, ik weet niet hoe dat bij u en jou is hoor, maar ik zit er vaak naar te hunkeren, hè, dat je in de hectiek van het leven, dat je zo dicht bij de Heer bent, dat alles wegvalt en dat je zegt, Heer, bij u is het goed. Of heb jij dat niet? Hebt u dat niet? En dan zegt Paulus, weet je nou hoe dat gaat? Weet je nou hoe dat kan? De heerlijkheid van de Heer aanschouwen? Dan moet je in die spiegel kijken, zegt hij. Dat zegt hij, hè? Vers 18, spiegel. Nou, wat betekent dat nou? Nou, jongens en meisjes, jullie hebben vast en zeker een spiegel in de badkamer. En ik zie je jongens en meisjes zitten en je zult je tanden moeten poetsen. En dan ga je op zo'n krukje staan in de badkamer. Hè, en dan poets je je tanden voor de spiegel en je kamt je haar. En de een is er wat langer mee bezig en de ander wat korter. En die spiegel helpt jou om jezelf te zien. En wat Paulus nou zegt, dat is eigenlijk dit. Wat hij bedoelt is dit. Hij zegt van de Heer Jezus, die is net een spiegel. En als je in die spiegel van de Heer Jezus kijkt, dan zie je God. Dan zie je Gods heerlijkheid. De Heer Jezus heeft toch ook gezegd, wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. Als je naar de Heer Jezus kijkt, dan zie je hoe God de Vader is. In de kerk dienen we niet maar iets van wie we niet weten wie hij is en hoe hij is. Maar in de kerk dienen we de Vader van Christus. En als je naar Christus kijkt, zie je hoe hij is. In zijn geduld, in zijn liefde, in zijn ernstig nemen van de zonde. Als je naar Christus kijkt, zoals hij aan het kruis hangt, dan weet je, God deelt zwaar aan de zonde. Maar God gaat ook zo diep om ons te verlossen van de zon. God gaat zijn zoon aan de dood prijsgeven. Zo is God voor mensen zoals wij. Zie je dat? Kijk dan in de spiegel van Christus. Zie hoe God is. En zie dan zijn heerlijkheid. Ja, daar moet je nou echt oog voor krijgen door de Heilige Geest. Als je geen oog krijgt om in de spiegel te kijken, om naar de Heer Jezus te kijken, die het beeld van God weerkaatst, die de heerlijkheid van God weerkaatst, zoals Mozes de heerlijkheid van God weerkaatst. Als je dat niet ziet, als je daar geen oog voor hebt, dan zie je, als je naar de Heer Jezus kijkt, alleen maar een arm kindje in een voerbak voor de beesten, een kribbe. Kindje in doeken gewonden, Jozef en Maria bij niks aan de hand. 13 in een dozijn. En als je geen geloofsogen hebt en je kijkt naar Christus aan het kruis, dan zeg je, wat een tragedie. Weer iemand die in een tragisch lot aan zijn einde komt. Zoveelste martelaar. Niks bijzonders. 13 in een dozijn. Er is geloof voor nodig. Een verbroken hart. Een bedelende hand. Om de heerlijkheid van God weerspiegeld te zijn in Christus. Maar als je daar nou door de Heilige Geest oog voor krijgt. Hè, dan gebeurt er ook wat. Zoals de ontmoeting tussen Mozes en God doorwerkte. In die glans die van zijn gezicht kwam. Zo werkt de gemeenschap met Christus. Zo werkt het kijken in de spiegel die Christus is ook door in het leven. Hoor maar wat Paulus verder zegt in vers 18. Als we nou de heerlijkheid van de Heer in een spiegel aanschouwen, worden wij van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid. zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Je wordt dan veranderd. Veel kijken naar Christus. In het licht staan van Gods heerlijkheid. Dat maakt dat je veranderd wordt. Dat werkt wat uit. Wie veel gelovig ziet op Christus, die wordt veranderd. Door de Heilige Geest, zegt Paulus. Dat brengt vrucht voort. Geloof, hoop, liefde. Dan ga je, ik durf niet te zeggen als het niet in de Bijbel had gestaan, maar dan ga je dus lijken op Christus. We worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Hoe is dat mogelijk? Luther heeft het hier zo gezegd, wij moeten voor onze naaste als een Christus zijn. Dat is nogal wat. Dat is dus de heerlijkheid van God de wereld indragen. Dat is nogal wat, hè? Dus gemeente zijn, christen zijn, dat betekent dus niet maar in de goede kerk zitten of zo, of aan de goede set regels voldoen, maar dat betekent veranderd worden naar het beeld van Christus. Dat is christen zijn. En dan staat er zelfs van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dus dat gaat maar door. Die uitstraling van God, weerkaatst door Christus, die bewerkt in een christen een voortgaande vernieuwing, een voortgaande bekering. Dus als het donker is om ons heen, als wij te klagen hebben over de ingezonkenheid van de kerk en de duisternis in de wereld, dan zou het wel eens nuttig kunnen zijn om je af te vragen, ben ik dan eigenlijk wel een licht? Verbreid ik dan wel de heerlijkheid van Christus? Lijk ik wel op Christus? Je kunt mopperen op anderen, maar verbreid ik dan wel de heerlijkheid des Heren in mijn leven? Glanst dat ook van mij af, dat ik de ontmoeting met de Heren ken? En komt dat ook uit in geloof en hoop en liefde en bewogenheid? Ja, maar zegt iemand, hoe doe je dat dan? Wat moet ik daar allemaal wel niet voor doen en laten? Nou, daar hoef je niks voor te doen. Dat moet je laten doen. Paulus zegt in het slot van 2 Korinthe 3. Zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Mozes, die heeft er ook niet naar gezocht om een glanzend gezicht te krijgen. En om aan de voet van de berg zo intens de heerlijkheid te weerkaatsen, de heerlijkheid van God, dat zijn broer Aaron van hem wegvlucht. Heeft Mozes ook niks aan gedaan. Het is een geschenk. Het is een geschenk dat de geest werkt. Het is een geschenk dat verkregen wordt door het geloof, door gelovig op hem te zien. Door gelovig te zien op die middelaar van het nieuwe verbond, die meerdere Mozes. Ik weet het wel. De omgang met de Heere is zo verbroken geraakt. En wij zijn zo duister geworden in onszelf. Maar dat is nou niet het einde. God, de liefde komt bij hem van één kant. En hij geeft die nieuwe middelaar. En hij zegt het tegen ons, hè? Zie nou op die nieuwe middelaar. En laat je nou bestralen door mijn heerlijkheid. Dat moeten we nou ernstig nemen. Dat evangelie ernstig nemen. En de ontmoeting met God ontvangen. Een bedelaarshand. Door op Christus te zien. Zoals de slang in de woestijn verhoogd werd aan die stok. Ze keken op die slang. En ze werden genezen. En wij mogen zien op dat kruis. Kijken naar die middelaar. En dan de heerlijkheid van de Heere zien. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden, voorbeden doen en dankzegging. God in de hemel, u die een ontoegankelijk licht bewoont, maar die ons de spiegel van Christus heeft gegeven, waardoor we uw heerlijkheid zien. Wij komen tot u eerbiedig. Omdat we wel beseffen dat er een middelaar nodig is, willen u en wij ooit bij elkaar zijn en blijven. En we prijzen uw naam, Heere, dat we leven onder het nieuwe verbond, waarin Christus de meerdere Mozes is, middelaar van het nieuwe verbond. En wij vragen van u, geef ons geloof en houd dat geloof in stand, zodat we hem zien, niemand anders dan Jezus alleen. En Heere, geef dat we de gemeenschap met u mogen kennen, maar ook zullen blijven kennen. Zodat we niet door de hectiek aan de voet van de Sinaï de gemeenschap met u kwijtraken. Maar dat we die heerlijkheid en glans mogen genieten en verbreiden, ook in het donkere leven, ook op de woestijnreis naar het nieuwe Jeruzalem. O God, wilt u uw woord heilig aan ons hart. We hebben veel gehoord, veel verbanden proberen na te gaan in de schriften. Geef ons daar verstand bij en maak ons als kinderen zo eenvoudig om u te omhelzen, Jezus Christus, en om geborgen te zijn in tijd en eeuwigheid. Heer, we willen u bidden en danken. We willen in het bijzonder voorbeden doen voor broeder Engelen. Zijn krachten nemen af. De ziekte schrijdt voort. Maar hij heeft een toezegging van eeuwigheid af op een nieuwe woning in de hemelse gewesten. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Heere God, wilt u onze broeder Engelen dragen door de dienst van uw engelen. En wilt u hem zegenen en hem zetten in het licht van uw heerlijkheid. We willen danken, heren, dat broeder en zuster Klumpen uit Budding hun huwelijksjubileum mochten vieren. 25 jaar aan elkaar verbonden, in liefde en trouw. Heer, u hebt hen gedragen en gespaard. Zegen hem met allen die aan hen verbonden zijn. Wilt u onze dank aanvaarden, heren, voor huwelijken die gezegend zijn en die sterk zijn, misschien wel door de stormen heen. We horen veel van huwelijksbreuken en van verdriet op dat vlak. Maar wat is het een zegen als we juist ook in de gemeente iets mogen weerspiegeld zijn, zien van uw trouw aan uw volk. En dat onze huwelijken daar ook een afspiegeling van zouden mogen zijn. Heer, we willen bidden voor broeder de Graaf. En we willen danken voor hem dat hij een dotteringreep goed heeft doorstaan. Wilt u hem verder nabij zijn, ook als er wellicht nog gewonnen moet worden aan krachten. Wilt u hem zegenen en hem goed en nabij zijn met allen die aan hem verbonden zijn. Wat een zegen dat er zoveel mogelijkheden zijn om medische ingrepen te ondergaan en zo levensparend te werken. Heer, we willen u hartelijk danken voor de geboorte van een kind in de gemeente, van Rens, zoon van Cor en Harina van de Bund, van de Dikkeberg. Wat een zegen dat u de kinderzegen geeft, wat een wonder dat u zo uw hand niet van ons aftrekt, maar juist ons onderhoudt en dat u nieuw leven geeft. Wilt u zijn met de moeder, geeft u haar krachten terug, wees met de vader, wees met allen die aan dit gezin verbonden zijn en wilt u de kleine Rens zegenen, heren, zodat hij eenmaal u mag dienen en eenmaal zelfs u groot mag maken. Want wij ontvangen kinderen in het besef dat zij bestemd zijn voor de eeuwigheid en dat zij geroepen worden tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. We willen danken, heren, dat Rozemarijn van den Berg een goede uitslag kreeg naar aanleiding van het medisch onderzoek. Maar u geeft de artsen wijsheid als er verder onderzoek nodig is. U weet hoe Rozemarijn erin staat, wat ze allemaal ondergaat en hoe ze ook gehinderd wordt door haar kwaal. Wilt u haar dragen en haar ook veel geduld geven? Als het misschien wel erg tegenvalt en de onzekerheid voortduurt. Heren, wat komt het er dan juist aan om geduldig achter u aan te gaan? Geef dan kracht en moed en hoop daarvoor. We willen u ook danken, heren, dat Redmar Smit alweer bij ons mag zijn in de kerk. En dat hij de ingreep door de KNO-arts goed heeft mogen doorstaan. Wilt u hem ook zegenen en nabij zijn? Heren, we kunnen ons soms voelen zo sterk als Simson bij het doden van de vijand. Maar als we het van onszelf verwachten, dan gaan we met hem door de knieën en zouden sterven van dorst. Wat hebben we uw nabijheid nodig en uw instandhoudende genade. We willen voor elkaar bidden, heren, voor de hele gemeente in al haar verbanden, in het werk naar binnen en het werk naar buiten. We denken dat verband aan het vele werk dat verzet mag worden, diaconaal, als het gaat om de pastorale begeleiding van elkaar, het bezoekwerk in al de geledingen, het werk van de poster dat mag gebeuren. Heere, geef dat we iets mogen verbreiden van uw heerlijkheid. En laten we daartoe zelf veel in het licht van uw heerlijkheid mogen wandelen. We willen bidden voor militairen die uitgezonden worden en uitgezonden zijn. We willen bijzonder bidden voor onze vriend en broeder, dominee Van Duivenbode, die in het noorden van Afghanistan werkzaam is momenteel. Wilt u hem zegenen? Ja, stel hem tot veel zegen in het verbreiden, verspreiden van uw heerlijkheid. We willen ook in bijzonder bidden voor veel gekwetste militairen. Naar hun lichaam. We denken aan de vele gewonden die gevallen zijn de afgelopen jaren. En aan hen die met een blijvende beperking door het leven moeten. Als ze armen of benen, gehoor of zicht missen. Maar we willen ook bidden voor hen. En die zijn ook in de kerken. Die met een psychische kwaal zijn teruggekeerd van een uitzending. Daarvan te lijden hebben met allen die hen lief zijn. Heren, wilt u uw zegen niet onthouden. En geef dat juist in de gemeente, juist in de kerk, mensen ook gedragen, gezien mogen worden. Zo willen we elkaar in uw handen geven. Wees met de kerkenraad van de gemeente. Geef de broeders en hun gezinnen wat nodig is om te dienen in liefde en trouw, in geduld en volharding. Wees met onze predikanten. Wees hen goed en nabij. Geef hen wijsheid en inzicht en zegen hun ambtswerk. Zo komen we tot u met onze zorgen en noden, maar niet zonder dankbaarheid. Want het is goed om u te danken. Want op die manier, zegt uw woord, zal de vrede van Christus onze harten en zinnen bewaren. De vrede die alle verstand te boven gaat. Uw naam zij geprezen, Heere, en Christus. En u, o Heilige Geest, drie-enig God, u zij alle eer. Hoor ons omwille van de meerdere Mozes, de middelaar van het nieuwe verbond. Christus Jezus. Amen. Laten we tenslotte zingen, gemeente, Psalm 145, 145 vers 4. Al wat gewrocht, wat u maakte, betekent dat. Al wat gewrocht zal juichen tot uw eer, uw heerlijkheid en goddelijke kracht, om waar zich het hart ooit voelt in leerzucht blaken, uw heerlijkheid, uw macht bekend te maken. Laten we zo het leven ingaan met dat verlangen om de heerlijkheid van de Heere bekend te maken. En we krijgen dan ook gelegenheid om de Heer te dienen met onze gaven. Ontvang de zegen van de Heere in geloof. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.